kan Europa ondernemen makkelijker en leuker maken? Daarover discussiëren VVD, NSC en de GroenLinks PvdA in het grote BNR Ochtendspitsdebat.
Deel jouw ervaringen of stel een vraag aan deze politici.
Mail naar ochtendspits@bnr.nl en luister komende woensdag naar het grote BNR Ochtendspitsdebat.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Welkom, deze zomer hoor je het beste van BNR Mobility. Dit voorjaar keerde Intertraffic, dus de grootste beurs voor verkeerstechnologie en mobiliteitsoplossingen ter wereld, terug in de RAI in Amsterdam.
Ja, die beurs werd diverse malen uitgesteld vanwege corona. Kon steeds niet doorgaan, maar eindelijk, het kon weer. En wij waren als BNR Mobility er natuurlijk bij.
Ja, en wij spraken daar om te beginnen met Carola Jansen-Jang van Intertraffic.
Ten eerste, hartstikke leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben in jullie uitzending.
Ja.
Intertraffic stond eigenlijk al bijna in de stijgers in 2020. En 6 weken voor beurs moest de stekker eruit. Voor ons is het dus echt gewoon 4 jaar geleden dat de beurs heeft plaatsgevonden. En we vinden het fantastisch om er weer te zijn.
Blij dat het weer kan. Betekent dit dan ook dat jullie wat groter uitpakken dit keer?
Nou, sowieso die 50ste verjaardag, die zijn we uitgebreid aan het vieren. En jullie hebben al een blik op de beurs geworpen. Het is één groot feest. Het is een feest van elkaar weer ontmoeten, elkaar face-to-face zien. En ook zonder coronarestricties. Dus al die mooie glimlachen, die zijn ook allemaal weer zichtbaar.
Ja. En heel internationaal valt mij op. Ik hoor Duits, ik hoor Frans, ik hoor talen die ik niet ken. Ja.
Het is ongelooflijk internationaal. Dat is Intertraffic eigenlijk altijd al. Dit keer hadden we registraties voor geregistreerde bezoekers uit 160 landen.
Zo.
En speciaal voor jullie heb ik even gekeken. Maar vanmorgen stond die teller al op 120 landen.
Zo, en dit is de tweede dag, hè, voor de goede orde. Dat is hartstikke, hartstikke mooi. Echt een internationaal evenement. En het is ook niet alleen in Amsterdam, hè. Het vindt ook buiten Nederland plaats.
Ja, we zijn in 1972 in Amsterdam begonnen. En Intertraffic heeft inmiddels edities in Istanbul, Turkije, Mexico stad, China op 2 locaties. Dus we doen het goed.
We kunnen tickets gaan boeken.
Ik voel een locatieuitzending aankomen.
Dit is natuurlijk Intertraffic bedoeld om alle mogelijke innovaties op het gebied van verkeersbegeleiding te laten zien.
Ja, waar Intertraffic met name voor bedoeld is, is het samenbrengen van het volledige mobiliteitsecosysteem. Hè, dus de aanbieders van oplossingen en de gebruikers daarvan.
Ja, het is vooral een B2B-beurs eigenlijk.
Ja, het is een B2B2G-beurs. Dus het is zakelijk, maar de overheidskant hierin is ook heel belangrijk.
Ja, een flitspeil ga ik niet kopen natuurlijk.
Die hoef jij niet te kopen.
Leuk hoor, voor je tuin.
Dat begrijp ik. Maar ik wilde heel graag iets aan toevoegen. Er lopen heel veel overheidsdelegaties rond. En als Nederland zijn we natuurlijk koploper in die mobiliteitstransities. En er zit heel veel kennisoverdracht in. En er zijn ook partijen die staan eigenlijk nog aan het begin van dat proces. Dus daar waar de oplossingen eigenlijk al bedacht zijn, kunnen ze die ideeën uitwisselen en zo heel veel van elkaar leren.
Ja, heeft het even een tijdje geduurd voordat Intertraffic weer mogelijk was natuurlijk. Is er in die tijd ook echt wezenlijk veel veranderd op mobiliteitsgebied?
Als je me vraagt wat nu de rode draad is, dan is dat echt wel digitalisering en datadeling. Hè? Dat zie je op de beurs terugkomen in 5 segmenten. Verkeersmanagement, parkeren, infrastructuur, slimme mobiliteit en verkeersveiligheid. Ook heel belangrijk. En het feit dat alles inmiddels met elkaar verbonden wordt, dat houdt ook aan dat er veel nieuwe spelers aan het ecosysteem deel gaan nemen. Om maar een voorbeeld te noemen, de automotive-industrie. Die met in-car technology eigenlijk ook bijdragen aan een belangrijke speler worden in het hele verkeersmanagement.
Maar is er ook in deze hal of ergens in de andere hallen iets te doen? Kun je zelf iets ervaren?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Als je naar hal 7 gaat, staat er eigenlijk een heel demoplein opgesteld. Daar staat de Hyperloop. Daar staat een hackerbus. Je kunt in automated shuttles rijden. Zowel binnen en ook, vergeet ook niet naar buiten te gaan. Voorterrein gebeurt ook van alles. Dus ja, superleuk.
Ja, die Ford Pickup van de provincie Noord-Holland, die moeten ze even uitzetten. Want die staat de hele tijd te draaien. Ja. De diesel gaat de lucht in.
Maar Nout, volgens mij moeten wij de vloer op gaan.
Ja,
ons laten inspireren.
Vind ik ook. We gaan bedankt Carola. We gaan de vloer op. We gaan het ervaren.
Heel veel succes en heel veel plezier op Intertraffic.
Dankjewel, Carola Jansen, Young Senior Brand Marketing Manager bij Intertraffic Worldwide Events.
BNR Mobility.
Een van de Nederlandse bedrijven op Intertraffic is TomTom. Jeroen Brouwer is traffic expert bij de navigatiespecialist. Fijn dat we even op de stand langs mogen komen. Ja, ook een beurs waar TomTom natuurlijk niet mag ontbreken, toch?
Nee, klopt. Amsterdam is onze thuisstad. Dus zo'n groot event in Amsterdam, daar moeten we uiteraard aanwezig zijn.
Dat is het ook een belangrijke beurs voor jullie?
De beurs zelf is vooral hardware georiënteerd. En dat is natuurlijk alles wat TomTom niet is.
Nee, ja, vroeger de kastjes in de auto's. Vroeger.
Ja, niet vergeten inderdaad. Ja.
Dat is zeker waar. Maar nee, tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Alles is digitaal. Maar binnen Intertraffic is er één hal die helemaal gaat rond smart mobility. En dat is wel waar wij thuis horen, want daar zie je allerlei slimme oplossingen rond data en niet zozeer rond hardware.
Wat laten jullie dan zien hier?
Nou, we focussen vooral op verkeersdata, uiteraard Intertraffic. Maar we kijken hier vooral naar wat zijn nou de laatste innovaties. En een van die innovaties die we hier vandaag laten zien is dat we een tool hebben ontwikkeld dat heet Selected Link. Het is best wel technisch, maar dat is dat beleidsmakers en verkeerskundigen bij gemeentes en provincies, dat die voor elk wegsegment kunnen zien wat voor verkeer er nou precies langs rijdt. Waar komt men vandaan en waar gaat men naartoe?
Ook waar men naartoe gaat zelfs.
Ja.
Want dat is voorspellen.
Dit is op basis van historische data.
Okay.
Dus niet real time.
Nee.
Dan ga je dat misschien volgende Intertraffic dat je daar
niet weet.
Gaat.
2 jaar nog te gaan.
Nee, dit is op basis van historische data. Waarbij de expert zeg maar, invult wat voor week of maand of jaar interessant is voor die analyse. En dan gaat de tool doorrekenen van alle miljoenen trips die we in de database hebben. Van wat voor routes rijden mensen nou om hier te komen en om hier weer te vertrekken.
Ja, en die verschillende momenten in het jaar zijn natuurlijk belangrijk. Want in de zomermaanden is dat totaal anders dan in bijvoorbeeld november, om iets te noemen.
Ja, exact. Ik heb al analyses gezien voor Zandvoort, voor de boulevard. En dan kan ik me voorstellen dat gedurende het jaar wel verschillende resultaten laat zien.
Maar wat kun je hier nou mee? Waarom is dit van belang?
Nou, er zijn heel veel verschillende toepassingen die hier voordeel bij hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wegwerkzaamheden. Als Rijkswaterstaat ga je waarschijnlijk wegwerkzaamheden doen of een weg afsluiten. Nou, dan is het heel goed om te weten van waar komt het verkeer nou vandaan en waar gaat het naartoe dat via deze route rijdt. Zodat je veel beter kan informeren. Nu gaat het natuurlijk heel plat met een website en een bordje langs de weg. Maar hoe ga je nou veel beter zoeken van wie komt hier nou voorbij?
Maar je kunt dat niet op een andere manier doen op dit moment.
Nou, op dit moment, als we kijken naar de real-time data, alles is dusdanig geaggregeerd. Je hebt geen idee waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dus in die zin ben je een beetje blind. Uiteraard met ANPR, dat zijn de camera's die kijken naar kentekens, kan je hetzelfde doen. Maar dat is ontzettend duur. En is maar beperkt in de ruimte. Je kan niet de hele ring Amsterdam gaan voorzien van die camera's, specifiek voor één projectje.
Dus vroeger deden ze dat met studenten die met zo'n tellertje langs de weg zaten.
Ja.
Maar het grappige is wel natuurlijk, dit borduurt allemaal voort op wel die oude kastjes. Ik kan me nog herinneren, je hebt ook wel zo'n kastje gehad in
auto. Zeker, 100%.
Op een gegeven moment kwam daar verkeersinformatie bij. Hè? En die was vaak best wel goed, omdat al die informatie van andere TomTom gebruikers daarin kwam. Hoe ver is dit nou geëvolueerd sinds die tijd eigenlijk?
Ja, ik denk dat het 180 graden gedraaid is.
Okay.
Dus
kijk aan.
Waar we in het begin inderdaad nog met data uit mobiele telefoons werkten.
Ja.
En toen kwamen langzaam de kastjes online. Zie ik nu dat in Nederland ongeveer 5% van onze data komt echt uit de TomTom kastjes en apps. Al de rest van de data komt ofwel uit automotive systemen waar de TomTom verkeersinformatie in zit. Ofwel uit apps en telematics devices die de TomTom traffic gebruiken. En als ze het gebruiken delen ze ook weer GPS data terug met TomTom. En zodoende hebben wij een enorme bak met data waar we allerlei slimme toepassingen van maken.
Ja, en ook betrouwbaar. Want daarop moet je natuurlijk een beslissing nemen, wel of niet.
Nou, dat is die vraag van is het betrouwbaar genoeg? Dat laten we eigenlijk altijd aan onze klanten. klant. Dus wij sturen de data door en wij zijn heel open en transparant.
Maar zij zullen die vraag ook aan jullie stellen?
Ja, zeker. Er zijn uiteraard wel benchmarks die laten zien van hoe is de TomTom-data versus concurrenten. Maar wat we ook altijd doen, zeker met historische data, is dat we zeggen hoeveel voertuigen zitten er nou precies in deze analyse.
Ja.
Zijn het er maar 10, dan kan je afvragen of dat representatief genoeg is om te gebruiken.
Ja, dan kun je dat erbij
zeggen. Maar zijn dat er 11.000, nou, dan denk ik dat de analist wel kan zeggen, nou, dit is goede data, dit kan ik gebruiken.
Kun jij een voorbeeld geven, een oplossing die met deze tool inzichtelijk is geworden?
Ja, nou, één voorbeeld is, we hebben afgelopen jaar samen met onze partner PTV de autobaan GmbH in Duitsland gewonnen. Dat is de verkeerscentrale voor alle autobaans in Duitsland. Zij doen twee dingen. Zij doen real-time data, dus zij kijken real-time van wat gebeurt er in het netwerk. En op basis daarvan nemen ze maatregelen. Maar zij doen ook elke maand doen zij analyses van alle stukken van de autobaan om te zien van wat is de prestatie en waar zitten nou knelpunten en waar niet. En als er dan dingen zijn aangepast, van is de knelpunt nu verholpen? En het is extreem relevant op dit moment, want er zijn een aantal bruggen in Duitsland die op instorten staan en dus zijn afgesloten. Yeah. Kan je voorstellen dat het op politiek niveau binnen de autobaan heel relevant is, dit goed te meten en goed te kunnen rapporteren.
Nou, het hele Duitse wegennet ligt overhoop. Hè? Dat is altijd ene naar de andere
wegwerkzaamheden. Elke keer als ik richting Oostenrijk rijd om te skiën,
man,
dan kom je weer die wegsmallingen tegen. Maar goed, dat is de autobaan en deze informatie kan natuurlijk ontzettend nuttig zijn. Dus het wordt in Duitsland al gebruikt, maar ik zie hier internationaal allerlei mensen. Er zijn mensen uit 120 landen hier die komen kijken naar eens zo'n schermpje.
Ja, die staan hier voor een scherm en te kijken van wat is het en hoe werkt het?
Ja, nee, dat klopt. Toevallig nu voor het scherm staat iemand van de stad Dammam in Saudi-Arabië. Dat is ook een van de steden die real-time en historische data gebruikt van TomTom om hun verkeerscentrale te voeden.
Ja.
En dat is misschien wel leuk te noemen. Het is een heel, heel internationaal event. Maar wij zijn als TomTom, als Amsterdams bedrijf, doen wij zaken van Californië tot aan Victoria in Australië. Overal wordt de Nederlandse verkeersdata gebruikt.
Ja, dat wordt wel eens vergeten. TomTom is wel echt groot wereldwijd. Dus daarover gesproken, er is ook nog een ander nieuwtje te melden. Ja,
dat klopt. Hier op Intertraffic is het natuurlijk ook een perfecte moment dingen aan te kondigen. En we werken met een aantal partijen samen. Zoals ik noemde al bijvoorbeeld PTV, maar ook allerlei kleine partijen. Maar wat we op deze Intertraffic aankondigen is dat we ook gaan samenwerken met het bedrijf Swarco. Dat heeft recent het Nederlandse Dinic opgekocht, maar ook overal op de wereld allerlei bedrijven opgekocht. Is daarmee het grootste ITS-bedrijf, intelligente transportsystemenbedrijf van de wereld.
Maar wat doen ze precies?
Nou, ze leveren vooral verkeerslichten, slimme verkeerssystemen. En ze zijn nu heel erg afhankelijk van sensoren. Die zijn duur in aanleg. Die moeten worden onderhouden. En wij gaan ze nu voorzien van real-time verkeersdata en historische verkeersdata. Zodat zij veel slimmer een goed overzicht hebben van de verkeerssituatie. Zodat die systemen van dat bedrijf ook veel sneller en simpeler kunnen worden opgezet. En kunnen presteren.
En dus goedkoper worden misschien ook wel.
Ja.
Ja, dat is altijd maar de vraag, maar daar ga ik wel vanuit.
Maar ook op dit vlak, kun je daar een voorbeeld van geven, hoe dat er in de praktijk uitziet?
Hebben we nog geen concrete klant die hiermee aan de slag is. Maar wat we bijvoorbeeld hier hebben gedaan, voor Amsterdam hebben we wel een heel aantal routes rondom de RAI opgezet. Waar TomTom de real-time verkeersdata levert. En ze in hun MyCity-platform een perfect overzicht hebben van de verkeerssituatie rond de RAI. En wat je in theorie zou kunnen doen, is bijvoorbeeld als er verkeerslichten zijn, of er is zo'n trip, zo'n bord boven de weg, dat je dat automatisch laat reageren op de verkeerscondities op al die wegen, groot en klein, rondom de rij.
Ja, precies. Alles op groen zetten.
Fantastisch. Als verkeerslichten een stuk slimmer worden.
Ja.
Dankjewel, Jeroen Brouwer, traffic expert bij TomTom.
BNR Mobility.
We zijn inmiddels aanbeland op de stand van 3M. Bekend natuurlijk, hè, van die gele, blauwe, roze post-its. Maar het bedrijf zit ook in mobiliteit. Rick Nuitens is Regulatory Affairs Manager bij de Transportation Safety Division EMEA van 3M. Goh, prachtige titel. Bijna jaloers. Past het wel op een kaartje?
Is het kaartje groot genoeg?
Ja, of de letters klein genoeg. Hè? Dat is dan de vraag. Maar wat houdt het precies in? Wat doe je?
Mijn positie is binnen de Transportation Safety Division en ik ben gebaseerd in Brussel. Daar hou ik me bezig met alles wat standaarden zijn. Dus, want We zitten in een business die business to government is. Dus alles gaat via openbare aanbestedingen, public procurement, zoals het in Engels gezegd wordt. Autoriteiten kunnen niet het product van 3M of van de concurrentie bestellen. Ze moeten producten bestellen volgens een bepaalde prestatieklasse, volgens een bepaalde Europese norm. Dus alles moet netjes in normen gegoten worden. Die normen moeten ontwikkeld worden. En dan gaan we onze producten positioneren op basis van deze normen.
Ja. Dat is wel een heel proces. Ja,
en dan heb je dus een lange titel nodig, dat begrijp ik ook wel. Maar hè, dat is dus allemaal belangrijk en het moet allemaal goed gereguleerd zijn. Maar welke oplossingen bieden jullie dan?
Ja, onze toepassingen gaan naar de wat we de fysische infrastructuur noemen. Eigenlijk de goede oude zaken van de infrastructuur die zichtbaar zijn overdag. Maar
borden, beleiding,
dat zijn eigenlijk de hoofdproducten van ons. Ook de contourmarkeringen die op vrachtwagens gaan, zodanig dat je die vrachtwagens en aanhangers ook 's nachts zeer duidelijk ziet. Dus dat zijn producten waar wij actief in zijn.
Ja, nou hebben wij allebei een zeer innovatieve bril op, lijkt het wel. Nou, we zullen even een foto op Twitter zetten.
Ja, met een lichtje.
Met een lampje erbij.
De bedoeling hier is wat we hier nagebouwd hebben, want de meeste producten zien er hetzelfde uit overdag. Ze zien er allemaal mooi uit, door de zon beschenen. Ja. Maar je moet ook
Niet altijd, hè?
Als een goede kwaliteit.
Ja.
Dus het grote onderscheid is ook hoe zichtbaar zijn die producten 's nachts. Als ze dus door de lichten van de wagen of de motor of de fiets beschenen worden, hoe zichtbaar zijn ze, hoeveel licht stralen ze terug. En in welke omstandigheden zijn ze zichtbaar, in welke omstandigheden zijn ze niet meer zichtbaar.
Daar zijn regels voor.
En daar zijn ook normen voor, zodanig dat je kunt zeggen, ja, volgens die prestatieklasse overdag of 's nachts is mijn product, geeft het die waarde, haalt het dat niveau.
Ja, precies. Ik voel me aankomen. Het licht gaat hier zo uit.
Het licht gaat hier zo uit.
Ja. En dan gaan wij kijken naar de borden die hier hangen.
En dan gaan we een rondje maken door deze ruimte die we opgesteld hebben in verschillende scenario's. Ja. Dus het eerste scenario is het snelwegscenario, waar we dus naar een bord gaan kijken die boven de weg hangt of zou moeten hangen.
106 kilometer naar
Keulen.
Keulen. Ja.
Je ziet dat dat bord gemaakt is door mijn Duitse collega's. Dus de ene helft is de hoogste klasse, die heel veel gebruikt wordt in Nederland voor boven de snelwegen. De tweede helft, dus waar de getallen staan, is dus een bord die één klasse lager is. Ja. Dus je gaat al duidelijk zien, als ik het licht uithaal, dat wat het onderscheid is, is tussen beide folies.
Zo, dat is echt een groot verschil.
Ja. Ja. Dus deze folie en deze klasse gaat dus waarin dat deze folie gecatalogeerd is, gaat dus ook zorgen dat ook vrachtwagens, chauffeurs die zeer hoog boven hun lampen zitten, belichten zitten, dat ze ook deze borden nog heel lang kunnen zien als ze er naartoe rijden.
Ja.
Die klasse 2, dat ga je zien, het is nu al donker en voor een vrachtwagenchauffeur wordt dat, als hij dichter bij het bord komt, gaat het zeker nog meer donker worden.
Ja. Okay. Ja? Voor de luisteraars, de linkerhelft van het bord is veel beter zichtbaar dan de rechterhelft van het bord. Maar Rick, ik zou zeggen, de rechterhelft van het bord, dat wil ik niet langs de weg hebben hangen.
Ja, dus wat er dus gebeurt als Rijkswaterstaat, om het bij Nederland te houden, als zij borden aankopen, dan gaan zij naar de bordenfabrikanten zeggen, wij willen klasse 3B. En dan weet de fabrikant dat die de betere klasse gaat leveren. En niet als ze willen zeker geen klasse 2. Dus anders zouden.
Maar klasse 2 wordt wel verkocht ook.
Ja, er zijn landen en dat is het grote verschil. Dus de norm bepaalt welke klassen er zijn. Maar uiteindelijk is het de road operator, de wegbeheerder, die gaat bepalen welke klasse hij gaat plaatsen.
Ja.
Dus er is geen Europese norm die zegt welke klasse je moet plaatsen. Het is aan de wegbeheerder zelf om de risico en de kwaliteit te bepalen.
Ja, wat is dan het grootste verschil? De linkerhelft is duurder dan de rechterhelft?
Is het niets. Als je het op de totale prijs van het bord bekijkt, met metalen constructie, met alles erop en eraan, spreken we eigenlijk over een fractieverschil.
Ja.
Dus eigenlijk is het voor Nederland de juiste keuze geweest om het beste materiaal op de markt te kiezen.
We hebben links hangen. We hebben het beter zichtbare deel.
Nederland heeft de betere. Ja. En dat we zien het ook en alle leveranciers en alle bordenfabrikanten in Nederland die kennen het materiaal. Wij zijn niet de enige, er zijn nog leveranciers, want die klassen zijn, er zijn geen monopolies op de markt. Dus in die klasse waar deze folie zit, daar zitten nog andere leveranciers.
Misschien
die dat
een beetje
ook
gemene halen. Vraag, maar welke heeft het minder, welke land heeft het mindere kant?
Ja, jammer genoeg moet ik zeggen dat in Frankrijk.
Ik dacht België.
Ja, nee, België is, gaat met jullie mee. Als Vlaming mag ik daar wel, mag ik er ook wel trots op zijn. Jullie zijn. De vierkante meter in Nederland zijn, liggen wel heel hoger dan in andere landen. Maar de meeste landen gaan wel voor borden die boven de snelweg komen, gaan ze naar de beste klasse. Okay, ja. Maar in Frankrijk, jammer genoeg moet ik zeggen, dan ga je nog wel frequenter iets de rechtere folie zien.
Ja, alleen maar doorheen rijden als de zon schijnt.
Ja. Ja. Niet meer 's nachts rijden.
Nee.
We lopen door.
Ja. Dus het hoekje om hier, wat we hier opgesteld hebben, is eerder een positie in een stad. We hebben hier van die gele markeringen op de grond.
Ja. Ja.
Dus tijdens de COVID zijn er heel wat straten in de stad omgevormd naar fietspaden, tijdelijke fietspaden. Dus vele landen, vele steden tijdens de lockdown hebben gezegd, we willen minder auto's, we willen meer ruimte geven aan fietsen. Dus daar hebben we heel veel van die wegmarkeringen gezien, die heel gemakkelijk te leggen zijn. En ook moest je aan die gele markering trekken hier, dan zou je kunnen zien, die gaat heel gemakkelijk terug weg. En dus op het einde van de werken of op het einde van een bepaalde
periode, situatie
kun je zeggen, ik wil die gele markeringen weg, want geel betekent tijdelijk. En die kun je dan vervangen door een permanente infrastructuur. Dus je kunt eigenlijk tijdelijk experimenteren met een gele markeringen en gele beleiding. En dan als het meevalt, als de omwoners tevreden zijn, als alle weggebruikers ook het aanvaarden, kun je zeggen, ja, nu ga ik naar een permanente
situatie. Eerst maar even kijken hoe het werkt en als het goed werkt, dan kun je
dus dan moet je niks kapot maken, kun je gewoon uitproberen en dan later omvormen naar een permanente situatie.
Is er nou nog heel erg veel innovatie in die verkeersborden en die zichtbaarheid?
De grote innovatie ligt eigenlijk hier bij de wegmarkeringen.
Ja.
We hebben dus bij 3M glasparels.
Glasparels?
Ja, dat zijn glasparels die op de wegmarkering zitten. Die als het onder water is, dat die nog altijd het licht terugstralen.
Ah, ja.
Dus als je even kijkt van hier. Dus dan kun je zien dat de middenste tape, eigenlijk de glasparels, het licht niet meer terugstralen.
Nee, dat is wel een groot verschil, ja.
Het is wel handig in Nederland als ze terugschakelen.
Ja.
Als je even achter de lamp komt staan, van opzij. Dus dan ga je zien, als je auto op... Ja. Dan kun je eigenlijk van de twee buitenste tape niet meer zien welk stuk van de tape onder water zit of welke boven water zit. Dus er zitten hier ook glasparels op die de afwijkende lichtbreking van het water compenseren. Dus het maakt voor de wegmarkering niet uit of het die nu nat is of droog.
Ongelooflijk, hoeveel winst er te behalen is met de kwaliteit van de reflecterende borden.
Je staat er helemaal niet mee stil, maar er is echt wel veel over te vertellen. En ook wel bijzonder dat het zo ver gaat en dat er zoveel verschillende klasses ook zijn.
Het grappige is dat zo'n bord wel eens oplicht als ik langskom met mijn auto en dan denk ik, goh, wat doen mijn lampen het goed.
Ja.
Maar het is eigenlijk dat bord dat het gewoon goed doet, hè?
Ja.
Dankjewel, Rick Nuitens van 3M. Tot zover BNR Mobility vanaf Intertraffic. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcasts, Spotify of waar je ook maar je podcast wil luisteren.
Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En je kunt ons ook mailen, mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Aaproekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.